Ik heb net de schriftlezing niet genoemd met opzet om even wat achtergrondinformatie te geven. Hoe kom ik bij de stof van vanavond? Wel, aan het begin van dit jaar heb ik gepreekt over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. En toen viel mij voor het eerst heel diep op dat al zijn drie antwoorden komen uit het boek Deuteronomium, waarmee hij dus de duivel weerlegt. En dat deed me een nadere studie doen naar het boek Deuteronomium. En dat betekent, het is een Grieks woord, deuteros is twee en nomium, nomos is wet, dus de wet voor de tweede keer. Gods wet die hij aan Mozes gegeven heeft, vindt u in Exodus, Leviticus en Numeri. En Deuteronomium, dan geeft Mozes nog één keer die wet met eigen woorden weer, gedreven door de geest, want hij gaat sterven en heeft grote zorgen over Israël. Iedere generatie, of iedere gemeente is maar één generatie van de afval verwijderd. En die zorg heeft Mozes ertoe gedreven die wet op het hart te binden. En dan gebeurt ook dit. In Exodus 20 krijgen wij de 10 woorden op een rij zonder uitleg. En dan gaat Mozes in het hart van Deuteronomium laten zien bij de uitleg van de geboden wat er ook onder valt. Zoals u dat ook vindt in de catechismus. Het frappante is, dus de Heer Jezus citeert 3 keer Deuteronomium. Het is een bijzonder boek, want de Heer, als Mozes dat geschreven heeft op Gods bevel, dan moet hij dat leggen in het heilige der heiligen bij de ark. En dan moet hij ook opschrijven, elke keer als er een nieuwe koning komt, moet die koning voor zichzelf door overschrijven een kopie maken van het boek Deuteronomium, opdat hij die dagelijks zal leven om daaruit te leven en Israël voor te gaan. Ook elk jaar moet Deuteronomium voorgelezen worden voor het volk. En met name Deuteronomium was het onderwijs in de gezinnen. De Jezus heeft zo het boek geleerd. En hij had het paraat toen hij verzocht werd. En nu was het frappante voor mij, dus in het midden van Deuteronomium wordt die wet uitgelegd en nu komt de bergrede en de Heer Jezus, eigenlijk heel Israël komt naar hem toe, dan klimt hij een berg op zoals Mozes, gaat zitten, de positie van de leraar en gaat onderwijzen. Allereerst de zaligsprekingen, die heb ik vaker bepreekt. Maar nu de wet. En hij zegt ook, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën. Als dat niet het geval is, zult u het koninkrijk niet binnengaan. Dus dat is de vraag en zo komen we. Voor mezelf spreek ik dan vervolgstof, om elke keer ook weer nieuwe studie te hebben in het woord. En ben nu hier aangekomen. Dat ter toelichting. Daarom lezen we nu uit Matteüs 5, vers 17 tot en met 26. En de tekst is vanaf vers 23. Matteüs 5, de versen 23 tot en met 26. Zo gij dan uw gave zult offeren op het altaar en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft. Laat daar uw gave voor het altaar en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gave. Wees haastig welgezind jegens uw tegenpartij, terwijl u nog met hem op de weg bent, opdat de tegenpartij niet misschien u aan de rechter overleveren en de rechter u overleveren aan de dienaar, gerechtsdienaar, en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar geenszins uitkomen totdat u de laatste penning zult betaald hebben. Jezus, het thema is, Jezus dringt door zijn uitleg van het zesde gebod. Hij dringt aan op verzoening. Twee hoofdgedachten. Ten eerste verzoening met de naaste. Dat is een heel wonderlijk beeld voor ons. Maar verzoening met de naaste gaat aan de verzoening met God vooraf. En in de tweede plaats, verzoening met de naaste voorkomt het eeuwig oordeel. Dus Jezus dringt door zijn uitleg van het zesde gebod aan op verzoening. Verzoening met de naaste gaat aan die met God vooraf. Dat zijn de versen 23 en 24. En in de tweede plaats, verzoening met de naaste voorkomt het eeuwig oordeel. Dat is vers 25 en 26. Dus de eerste hoofdgedachte, verzoening met de naaste, gaat aan die met God vooraf. De gemeente des Heren, maar dat de Heer Jezus verkondigd heeft wat de eigenlijke betekenis van het zesde gebod is, waar het begint, trekt hij de lijn aangrijpend door. Hij heeft tegen hen gezegd, als u tegen uw broeder zegt, gij dwaas. Wat het even een historie over, dat is niet gewoon dat de Bijbel vaststelt, de dwaas zegt in zijn hart dat er is geen God. Het betekent ook niet dat de spreuken iemand dwaas noemt die de wijsheid veracht. Maar het is die uitspraak waarin je zegt met verachting die in je is, idioot. Met alle verachting. Zou je behoren tot een criminele bende, dan zou je hem neerleggen. Paf, gebeurt. Dat is het begin van de doodslag. Het minachten van de naaste. En omdat de Heer Jezus dat heeft neergezet, gaat hij de lijn doortrekken en hij komt tot een heel concrete toepassing. En dat is dat hij zojuist getekend heeft dat een concreet kerkmens in ons midden, Jan of Klaas of Harmke, noem maar op, bij wie er haat leeft in zijn of haar hart tegen een broeder van mij, mag die doodvallen, ik hoef hem nooit meer te zien, dat die persoon zal vastlopen in het hemelsgericht. Op uw sterfbed zal dat de barricade zijn die de doorbraak van de genade verhindert. En dan is het voor eeuwig te laat. En wat doet de Heer Jezus nou? Hij tekent iemand die in Jeruzalem in de tempel met zijn offerdier, een lam of wat dan ook, wat hij meegebracht heeft, in de rij staat om dat door de priester te laten slachten. En hij heeft daar al een poosje, want dan denken wij, dan ging even naar de tempel. Nou nee, daar stond je in de rij te wachten, want al die offers die gebracht werden. En dat horen wij nu niet. Maar de mensen tegen wie de Heer Jezus dat vertelt in Galilea, die vullen daarbij in naar het altaar, dat is 3 dagen of 5 dagen lopen. Dus je hebt al 3, 5 dagen besteed aan de gang naar de tempel en nou sta je al enige tijd te wachten in de rij en ineens herinner jij je. De Heilige Geest brengt het je te binnen. Dat zijn broeder of zuster in Galilea iets tegen hem heeft. Hij heeft iets lelijks gezegd. Hij heeft met de erfenis oneerlijk iets extra voor naar zichzelf getrokken. Hij heeft geroddeld over iemand. Vult maar in. Dat is erg. Dat is niet zomaar onschuldig. Binnen het zesde gebod valt dat. Want onze woorden willen die anderen uit onze weg ruimen. Ja, maar dominee, dat doet iedereen toch wel eens? Nee, zo redeneert Christus niet. In zijn voorbeeld, want dat is de Heilige Geest, en dat gebeurt vanavond ook in de preek, die laat je ineens zien waar het om gaat. En je kunt het niet meer wegduwen. Wat hij met dat offerdier doet, dat weet ik niet. Maar hij gaat er als een speer vandoor 3, 5 dagen terug naar Galilea. En hij weet dit. Dit moet ik eerst in orde maken. Want dat offer van me is weggegooid geld. Heeft geen enkele waarde als ik hier overheen leef. Ik moet vergeving vragen. Ik moet het in orde maken. Een zegen dat die man dat doorheeft. En gemeente, ik zeg het maar zoals het is. Er wordt in kerkenraden, er wordt door avondmaalgangers wat gerommeld met vergeving. Dan wordt bijvoorbeeld rustig gezegd tegen iemand die kapot is van seksueel of lichamelijk geweld. Ja, je moet het vergeven als christen. Nou, als God erbij betrokken wordt. En dat moet toch. Dan is er werkelijk verzoening vereist. Want ons gedrag heeft niet de naaste alleen getroffen, maar de Heilige God. En wat kunnen we daarmee sjoemelen? Ik noem één voorbeeld wat werkelijk gebeurd is. Dat in een kerkraad werd een diaken gekozen. En toen kon zijn zus het niet langer houden. Die ging naar de kerkraad en zei, hij mag niet bevestigd worden. Want hij heeft incest met mij gepleegd. Weet u wat het eind van het liedje was? De kerkraad zei, jij moet het hem vergeven. En ze zei, dat kan ik niet, zolang hij het niet erkent en geen vergeving vraagt. Het eind van het liedje was lief. Die zus werd onder de tucht geplaatst. En de broer werd bevestigd. En dat geldt ook van verstoorde verhoudingen. Die los je niet op door te zeggen, geef elkaar maar de hand en zand erover. Met zand zijn alleen archeologen blij, want dan wordt het na lange tijd weer teruggevonden. En de aanwezigheid van toorn in een gemeente is een kanker die zo ongelooflijk destructief is, dat oprechte verzoening van het allergrootste belang is. Nou, wat zegt nou de Heer Jezus? Lees maar mee in vers 23 en 24. Zo gij dan uw gaven zult op het altaar offeren en al daar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft. Laat daar uw gave voor het altaar en ga heen en verzoen u eerst met uw broeder. En kom dan en offert uw gave. En voordat ik verder ga wil ik er even op wijzen, dat kunt u zo uit de vertaling niet opmaken. We hebben vaak niet door het woordje gij, dat is gewoon jij of jullie. Maar hier, en dat kan ik alleen maar uit het Grieks opmaken, gaat hier Jezus over in het enkelvoud. Jij. Dus Christus kijkt jou, kijkt mij persoonlijk in de ogen en vraagt, moet er niet iets in je herinnering komen? Om vergeving voor te vragen. Want je kunt niet God lief hebben en een offer brengen, terwijl wij een broeder of zuster niet lief hebben. Johannes zegt en schrijft in 1 Johannes 4 vers 20. Als iemand zou zeggen ik heb God lief. En hij zou zijn broeder haten, die hoeft hij nooit meer te zien, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder ziet die hij niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Dat moet in orde gemaakt worden. Direct en aan alles voorafgaan. En dan moet u niet eens wachten tot het heilige avondmaal over 2 weken... Want misschien bent u er niet meer. Als de avondmaalsdatum aanbreekt. Het moet dan wel in orde zijn. En de Heer Jezus leert ons nog iets wat we nooit gezien hebben vanuit onszelf. Namelijk dat de verzoening met de naaste belangrijker is dan de eredienst. Eraan vooraf gaat. In Gods oog heeft onze eredienst geen enkele waarde als we een onbeleden zonde meedragen. Dan kun je bij het altaar wel vergeving vragen, maar zonder vergeving te vragen aan de naaste die wij tekort deden, is een gebed tot God bij het altaar van geen enkele waarde. Zo'n gebed bereikt de hemel niet eens. De eredienst kan pas eredienst zijn. U kunt pas met blijdschap avondmaal vieren als de verzoening heeft plaatsgevonden. Dr. M.J. Paul wijst in zijn onlangs verschenen commentaar op Matthäus erop dat het apocryfe boek van Jezus Sirach zegt overtredingen tussen een mens en God worden bedekt door Yom Kippur, door grote verzoendag. Daar worden alle zonden tegen God op dat offer die gelegd. Maar, schrijft Jezus Sirach, overtredingen tussen mensen verzoend, bedekt Yom Kippur niet voordat hij zich met de naaste verzoend heeft. Dat is wat. Als iemand iets tegen ons heeft, omdat wij tegen hem of haar gezondigd hebben, moeten we eerst vergeving vragen. En verzoening ontvangen voordat wij verzoening en vergeving van God ontvangen. Als een man overspel gepleegd heeft, of incest tegen mij. Ik heb vaak meegemaakt dat ze dan tegen de lamp lopen. Dat ze zeggen, ja, ik heb het beleden aan de Heer en die heeft mij al vergeven. Nou, hou nou je mond, maar de Heer heeft vergeven. Weet u wat dan heel nuchter mijn vraag is? Hebt u al vergeving gevraagd aan uw slachtoffer? Nee, moet dat dan? Hebt u vergeving gevraagd aan uw ex-vrouw? En uw kinderen die de zonde geleden hebben? Nee. Dan liegt u dat God het u vergeven heeft, want God doet dat niet. U maakt uzelf wat wijs. God heeft het u niet vergeven en dat door uw eigen schuld. U hebt geen oprecht berouw getoond van uw zonde. Dan was u huilend op uw knieën bij uw dochter, bij uw nicht gekomen. Om vergeving, kun je het nog vergeven wat ik je heb aangedaan. Dan was u huilend op de knieën gegaan bij uw ex, bij uw zoon, bij uw dochter die dat zakje meedraagt een leven lang. Het luistert nou, geliefde. De dichter zegt in Psalm 66 vers 18... Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou me niet gehoord hebben. Het zesde gebod leert ons dus dat onze eredienst geen enkele waarde heeft als we in relatie met anderen niet uit zijn op verzoening van onze overtredingen en herstel. Als er iemand is voor wie u de nek omdraait, hè, en van wie u, ja, niet op huisbezoek, maar gewoon in uw gedachten zegt van mij mag die doodvallen, ik hoef hem nooit meer te zien, dan bent u schuldig aan het zesde gebod. En nee, heeft uw eredienst geen enkele waarde. Dat is wat Jezus ons leert. U bidden tot God, hè. Misschien kunt u heel lang bidden. Heeft geen enkele zin. Uw avondmaalsgang vergroot uw oordeel. Omdat u er overheen leeft en doorheen leeft. Verzoen u eerst met de naaste. Daar moet je zelfs je gebed voor onderbreken om dat in orde te maken. Hou maar op met bidden, zeg maar amen en verzoen u eerst met uw naaste. Om het in orde te maken, want het kan met God niet vlak liggen en niet vlak komen als het door mijn schuld niet vlak ligt met de naaste. Het is heel frappant, het bevel, de imperatief voor gaan, ga, staat in de onvoltooide tijd. Want de weg kan lang zijn, 3 dagen, en dan denk je van alles, en dan komt van alles er tegen in door de binnenpraten. Ga, blijf gaan. En voor de discipelen is Galilea ruim 128 kilometer ver weg. Dat vraagt volharding. En de werkwoorden laat achter, dat is in de aoristus, dat is een tijdvorm die laat zien dat het een eenmalige daad is. Laat het achter. En verzoenen ook, het is een eenmalige daad. Een moment. Een kerkraad en een gemeente mogen niet toestaan dat er vijandigheid is tegen de naaste. Tussen broeders en zusters. Het punt van Jezus is dat als er zonde in de gemeente is tussen de leden, dat dan de eredienst, de aanbidding, de bediening der verzoening in gevaar is. Om vergeving van God te ontvangen, moeten we elkaar vergeven. En zo werkte Jezus het verderop in de bergrede ook met klem uit. Lees maar mee het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 6, vers 12, 14 en 15. In het Onze Vader, de bede, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat punt wordt door de Jezus direct na het amen van het gebod onderstreept. Lees maar mee in hoofdstuk 6. Vers 14 en 15, want indien u de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien u de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Geliefde, proeft u de ernst. We kunnen dus geen zaak laten rusten als we iemand listig hebben uitgeschakeld en benadeeld hebben. Bij het afwikkelen van de firma een loer gedraaid hebben. En die we voor onszelf misschien goed praten. Ik heb er veel meer uren in zitten dan hij en zo goed praten. Als we de naaste naar beneden gepraat hebben, dan kunnen we het niet laten rusten tot de eeuwigheid. Uw vrede kan een valse vrede zijn. En we luisteren nu in deze dienst naar het onderwijs van de Heer Jezus zelf. Hè. Het is niet de leer van een of andere oudvader die wat strenger is, of de leer van Van Koten. Het is het onderwijs van Jezus. En zijn onderwijs gaat dieper. Hij wil ons bewegen tot vergeving vragen. Tot het zoeken van verzoening. Het gaat er niet alleen om dat er geen haat in ons hart is. Het gaat er ook om dat we positieve stappen ondernemen om die schuld kwijt te raken. En zo komen we, wat eerder behandeld is door de Heer Jezus, tot een gerechtigheid die overvloediger is dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. De fariseeën en de schriftgeleerden vonden alleen maar zonde wat ze tegen elkaar deden. De schade die de wet niet kende, konden ze niet tegen zondigen. De Heer Jezus zegt, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is. En tot die gerechtigheid komen we niet dan alleen door het drukken van de voetstappen van de Heer Jezus. Ga, laat uw gaven bij het altaar. En ga naar die persoon en vraag vergeving. Dus Jezus brengt door zijn uitleg van het zesde gebod aan op verzoening. En de tweede gedachte, de verzoening met de naaste voorkomt het eeuwig oordeel. Komt een kleine switch, een ander voorbeeld uit het leven gegrepen. De Heer Jezus tekent iemand die door zijn naaste, die door de naaste gedagvaard is en met zijn tegenpartij op weg is naar de rechtbank. Dat kan dus ook iemand, nu wordt het woord broeder niet gebruikt, iemand buiten de kerk zijn. Het gaat om de klacht van een ander die een proces tegen je begint en van je, waarvan je weet dat dat terecht is. Maar je zult nooit toegeven, want het kost geld. En de Heer Jezus heeft dan een dringend advies. Lees maar mee in vers 25. Wees haastelijk welgezind jegens uw tegenpartij, terwijl u nog met hem op de weg bent, omdat de wederpartij u misschien niet aan de rechter overleveren, de rechter u aan de dienaar overleveren en u in de gevangenis geworpen worden. Het is echt urgent. We moeten namelijk niet alleen denken aan de naaste, met wie het niet vlak ligt. We moeten allereerst aan de Heere denken. Verstoorde verhoudingen tussen mensen die naar zijn beeld geschapen zijn, die gaan hem aan. En we moeten ons realiseren dat niet mijn hersens, ja, maar had hij zelf maar anders moeten doen. En wat kunnen we in onszelf een zelfgesprek houden en het weer recht breien wat krom is. Uw hersens zijn niet uw rechter, maar God zelf. En daarom komt het erom, kunt u de zaak voor zijn aangezicht neerleggen. God is het die vrij spreekt of veroordeelt. Deze versen zijn nauw verbonden met 23 en 24. Ze behoren tot de conclusie die gebouwd wordt op de ernstige regel van vers 22. Strafbaar in het hemels gericht. En dan is dat eerst beschreven in 23 en 24 vanuit de ernstige noodzaak om verzoening te zoeken. En nu vanuit de noodzaak verzoening te zoeken vanwege de straf die dreigt. Stel u haastig snel welwillend op. Dat werkwoord, eunuo, wat alleen hier in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, dat betekent goedgezind zijn. Ga met de goede gezindheid. Het betekent ook vrienden maken. Vrienden maken. Met. Dus zorg, keer het om de vijandschap in vriendschap. Dit woord wordt tweemaal gebruikt om de nadruk erop te leggen. Het gaat om een tegenpartij in een juridische situatie. Waarschijnlijk een financiële rechtszaak om de laatste cent te betalen. En hier gaat het erom, je bent schuldig, dat weet je ook wel. Al praat je het weg. Want de zin gaat duidelijk over schuld en plicht. Het bevel is van de Heer Jezus, sluit vrede. Schik de zaak met uw tegenstander. Er is nog maar heel weinig tijd. Maar het kan nog. Regel het. En betaal je schuld. En de urgentie, dat onderstreept de urgentie van de verzoening. En kan erop wijzen dat het oordeel voor God ook zo ligt. En dat weet je. Het hoofdpunt is de urgentie van de verzoening. Het proces is zeker. En u moet vrede sluiten, het schikken, om nog naar huis te kunnen terugkeren. Want als je in de gevangenis geworpen wordt, kom je er nooit meer uit. Dan kun je geen geld verdienen. En in vers 26 spreekt de Heer Jezus die waarschuwing ook uit. Met nadruk zegt hij, voorwaar, amen, ik zeg u. Daar klinkt de stem van God, voorwaar, ik zeg u. En niemand moet zich geruststellen, geef er geen draai aan. Speel niet met vuur, laat het tot u doordringen. Wat als u in de gevangenis geworpen wordt, komt u daar beslist niet uit. Tenzij u de laatste penning betaald hebt. Of zoals in het Grieks staat, de laatste kwadrant. Een van de kleinste munten. Een cent, zouden wij zeggen. Als er voor de rechtszitting geen verzoening komt, dan moet de volledige straf betaald worden. De Heer Jezus zegt dat heel absoluut. Oumé, je komt er nooit uit. Dat onderstreept de ernst en betekent dat de volledige straf onvermijdelijk is. Als voor de rechtszitting geen schikking is, gaat het niet goed. Dan gaat het echt verkeerd. De laatste cent moet op tafel komen. De Heer Jezus leert ons dus, geliefden, dat het leven met God niet zomaar iets is wat mystiek is. Je stille tijd in een hoekje en dat zijn de verborgen dingen met de Heere samen. En daarom onzichtbaar, oncontroleerbaar. Integendeel, het heeft alles met ons dagelijks leven te maken. Hoe we erin staan. De verhouding tot de anderen. De verhouding tot God werkt door in de verhouding tot de naaste. Het is om die reden dat ook de profeten, als ze duidelijk wilden maken dat Israël van God was weggedwaald, niet zeiden jullie blijven 's middags uit de kerk weg en dat soort dingen. Nee, dan gingen ze naar het concrete leven en zeiden, u misbruikt de weduwe. Bij het land verzet u de palen en die vrouw kan er niks tegen inbrengen. Ze heeft geen man om haar te beschermen. Dat blijkt dat u goddeloos bent en voor God geen ontzag hebt. Zo wordt dat bij de profeten concreet gemaakt. Als de rechtspraak zo verbogen wordt dat de arme bij voorbaat kansloos is. En de rijke naar de ogen wordt gezien. Onze menselijke relaties kunnen we niet scheiden van onze relatie met de Here. We moeten niet slechts horizontaal denken naar de naaste en dan in onszelf constateren dat we gelijk hebben. We moeten altijd ook in de verhouding tot de naaste ontstellen voor het aangezicht van God, Here. Hoe oordeelt u daarover? En de ernst waarmee Christus de haast onderstreept, haast u, is een dringend appel om de dingen niet uit te stellen. We kunnen morgen in de eeuwigheid zijn. Er hoef je niet eerst een ziekbed voor te hebben, een hartstilstand. En je kunt gezond zijn. Je kunt zelfs nog de gezondheidsscan hebben laten doen bij weet ik wat voor instelling. En nou meneer, daar kun je wel 100 mee worden en dat we morgen een hartstilstand hebben. En de eeuwigheid ingaan. Dank God dat het zo eenvoudig is. Je hoeft alleen maar onder ogen te zien en te belijden, ik ben mis, en het financieel herstellen. Je houdt op met jezelf te rechtvaardigen en goed te praten. Je belt je broeder, kan ik langskomen, of je zoekt hem op, waar je weet dat je hem vinden kunt, om vergeving te vragen. Dat zal heel erg meevallen. Uw broeder zal verrast zijn, had hij nooit van u verwacht. En als u dat gedaan hebt, kunt u bij de Here terecht. En daar valt het dan voor wie zijn ongerechtigheid kent en erkent alles mee. Dan zegt de Heer, ik vergeef jou om Christus wil. Nou, de uitleg van de Heer Jezus in het zesde gebod is helder. Wie geestelijk heeft leren onderscheiden, kan alleen maar amen zeggen. Geliefde, als ik in mijn thuis, hè, kort tegen mijn vrouw doe, om het een of het ander, we gaan daarna eten. Ik open met bidden. Zij sluit. Dan zeg ik aan het begin. Ja. Laat me zachtjes bidden. Maar ik weet dat het onzin is. Zachtjes bidden lukt me ook niet. De Heilige Geest zegt. Ga het eerst maar in orde maken. Ga vergeving vragen. Zo werkt dat in de verhouding met de Here gelukkig. Tot je redding. Dat is de aangrijpende. Zo werkt het. En toorn, dat is een slecht teken. Is een teken van een onverloste natuur. En de wortel van de doodslag. Je wenst de ander dood, daar zijn we nou net te fatsoenlijk voor. Want dan weet je heel ruk het en dan worden we naar Zwolle gebracht. Maar het begin is er. Dan wil ik nu nog een onbenoemd aspect behandelen. De Heer Jezus spreekt in dit gedeelte niet over de rechtvaardige toorn. Die is er ook. We lezen in van de Heer Jezus in Marcus 3 vers 5 dat hij de omstanders boos aankijkt. De schriftgeleerde roemt die blind en dwaas. Niet uit verachting, maar omdat ze blind en dwaas in hoogmoed wandelen. De rechtvaardige toorn bestaat dus wel. En als u zich onschuldig mag weten, hoeft u er niet op af. Als u zich onschuldig mag weten voor Gods aangezicht. De Heer Jezus zegt, als je indachtig wordt dat de naaste iets terecht een aanklacht tegen je heeft. En ik weet zeker dat de Heilige Geest u onder de preker aan heeft laten denken. Wat het is. Maar er is ook een rechtvaardige toorn. Die anders is dan de vleeselijke toorn. Dan heb je toorn omwille van de Heere, maar de toorn heeft mij niet, waardoor ik als een gek er van alles uitgooi. Je bent in je hart ook geen vijand van de naaste. Als die tot één keer komt, dan zul je danken voor zijn behoud. Dan ben je blij als hij of zij tot bekering komt. Zo komen we dat tegen in Psalm 4 vers 4 en in Efeze 4 vers 26... En de dichter van Psalm 97 zegt in vers 10a, u die de Heere lief hebt, haat het kwade. Niet de kwaden, maar het kwade. En Amos haalt dat weer aan in hoofdstuk 5 vers 15, haat het kwade en heb het goede lief. En van God wordt gezegd dat hij toont en wraak neemt. Denk aan Romeinen 1 vers 18, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. En dan zegt Hebreeën, onze God is een verterend vuur. Dus, en we komen dus ook bij de Heer Jezus toorn tegen. Hij bestraft zelfs de fariseeën en de schriftgeleerden als huichelaars. Jullie zijn zo netjes aan de buitenkant, maar de binnenkant, die laat je zitten. En als er boosheid is bij een incestslachtoffer, jegens de daad van de dader, dan is dat geen onterechte toorn. En goed om dat ook te zeggen, hardop op de kans. Ik heb gehad, een vrouw, die aan me verteld had en het mocht er helpen. En toen vlak voor de avond, maar ze zei, dominee, ik moet u spreken. En ze kwam op mijn studeerkamer. En ze zei, dominee, ik kan niet aan tafel, maar ik ben zo boos op mijn vader. Ik kan hem niet vergeven, dan kun je zo niet aan tafel. Ik vroeg aan haar, wat zou er nou gebeuren als de bel ging en je vader stond als een gebroken man op de stoep om jouw vergeving te vragen? Ze vloog over en dominee, wat zou dat een wonder zijn? Ik zeg, voor jou is de weg naar het avondmaal vrij. Want het is niet, je wilt niet vergeven, maar vanwege het niet willen bukken van je vader kun je niet vergeven. En die zonde is afschuwelijk. En heel ons wezen moet die zonde haten. De Heer noemt het zelf niet voor niets in zijn woord een gruwel. Eigenlijk moet degene bij wie dat ontdekt worden in het Oude Testament gedood worden. Het is een zonde. Als het een gruwel is, dan is het een zonde die de ingang in het koninkrijk der hemelen verhindert. Zolang die niet beleden is aan het slachtoffer en aan de Heere. Wat hier Jezus dus hier leert, geldt allereerst de dader. Als iemand iets tegen u heeft waarvan u weet, het is waar. Je kunt met bidden en psalmen zingen stoppen. Om je als de wierenwaai te haasten richting slachtoffer en als een gebrokene vergeving te vragen. En dat geldt van beide voorbeelden. Doe het voordat je in de eeuwige gevangenis zit en er nooit meer uitkomt. daar kun je geen cent meer verdienen. Dus we moeten dus heel duidelijk met twee woorden leren spreken, alle schriftgegevens recht doen. Er is ook een rechtvaardige toorn. En het betekent ook niet als er iemand is die een bloedhekel aan u heeft, dat u dan van tafel moet blijven. Als u zich wat dat betreft onschuldig mag weten. De Heer Jezus heeft avondmaal ingezegd, toen velen in Jeruzalem zijn bloed konden drinken en hem dood wensten. En hij zei, ik heb grotelijks begeerd tegen zijn discipelen. Met u het avondmaal te vieren. En tegelijk moeten we hier fijnzinnig onderscheiden. Christus spreekt het toekomende oordeel uit. U zult er niet meer uitkomen. En zo zegt hier Jezus het ook. Oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld worden. Dat betekent dat laatste oordeel vellen die is eeuwig verloren. Dan waarschuwt de Heer Jezus ons ernstig. In dezelfde bergrede zegt hij in hoofdstuk 7 vers 2. Maar, want met welk oordeel gij oordeelt zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet zal u weder gemeten worden. Dat raakt dus dat eeuwige oordeel. Dat betekent dus niet dat we alles goed moeten noemen. Of vanwege de lieve vrede maar toedekken. De schrift roept ons wel op, beoordeel, niet oordeel, dat je zegt, die is eeuwig verloren, want dan tref jou hetzelfde oordeel. Maar beoordeel de dingen die op je afkomen. Johannes schrijft in diezelfde eerste brief, hoofdstuk 4, vers 1, geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn, want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan. De Heer Jezus roept op niet alles toe te dekken. Hij wil benadrukken dat onterechte toorn de harmonie van zijn gemeente verstoort. Het is niet alleen woede, maar ook minachting, ach joh. En vult u maar in die minachting die de harmonie in zijn gemeente verstoort. Scheldpartijen. Die dit veroorzaakt. En niet alleen in de gemeente, maar ook in het gezin. Als een vader een driftkikker is en ruw en ongecontroleerd scheldt, dan is dat de kanker voor de harmonie van het gezin. En als een moeder, omdat ze niet weet hoe ze met de pubers om moet gaan, zichzelf alleen maar scheldend staande kan houden, dan vernietigt die vrouw de vrede, de liefde en de vreugde. Het is ook hoogmoed. Als we op anderen neerkijken. Hoe durven we onszelf beter te achten? Ach, we kunnen beter elkaar helpen. Paulus zegt, u kent die tekst wel. Maar die weten meestal niet wat die betekent. Draag elkaars lasten. Als iemand van een zonde last heeft, helpt die last mee te dragen. Maar straks moet hij jou helpen dragen. En vervult alzo de wet van Christus. En zo roept de Heer Jezus op in het hele Nieuwe Testament. Dat we vriendelijk moeten zijn tegen degene die buiten zijn. En stapel maar vurige kolen op het hoofd van uw vijand. Opdat ze tot bekering komen door uw goede werken. Geliefde, wat een leerzaam onderwijs. Voor degene die niet met Christus zijn levend gemaakt, als ook voor de kinderen van God. Wie buiten Christus is, wordt ernstig aangespoord. Maak het met God en de naaste in orde. U bent nog in het heden der genade. En hoe dichter we bij de laatste dag zijn, weten we niet. We zijn nog onderweg naar de rechter. En niet aangekomen in de rechtszaal. En dokter Henk Post schrijft, citeert Matthew Henry. Die zegt, de hel is de gevangenis waarin diegenen geworpen zullen worden die volharden in vijandschap met God te leven. Wend u naar God toe. wordt behouden. En voor degenen die in Christus zijn, als we niet schuldig willen zijn aan het zesde gebod, dan moeten we al het mogelijke doen om in vrede te leven met onze medemensen binnen en buiten de kerk. Niet in lievigheid, want zo lief doen, glimlachend iemand naar de hel laten gaan, is net zo erg. Maar het behoud, het eeuwig behoud van de naaste zoeken, heb een afkeer van het boze en ontferm u over de zondaar, zoals wij het van de ontferming moesten hebben. En aanbid het wonder dat Christus zich als een misdadiger heeft laten veroordelen om ons te verlossen, zelfs van het zondigen tegen het zesde gebod. Amen.